ontwikkelingen in de media? Amsterdam FM presenteert de Mediaweek. Presentatie Oscar van Oorschot.
Zo, kijk, daar ben ik. Hallo, goedemiddag. Het is maandag 28 november, 4:04. Welkom bij de Mediaweek op Radio Salto. Live vanuit de Triumph in de Kalverstraat bespreek ik de media in de breedste zin van het woord. Van tv tot kranten en van radio tot podcast. Ik ga het vanmiddag uitgebreid hebben over de nasleep van de DVD-rel. Er is nieuws over The Voice. Ik heb meegeschreven met het Groot Dicté. Ik heb WK-reclames geteld. En er is weer een genomineerde voor het Mediamoment van het jaar. We hebben dus een volle uitzending, maar er is ook ruimte voor muziek. Bijvoorbeeld van Mark Ronson en Amy Winehouse. Het is Valerie. Ronson en Amy Winehouse en Valerie in de Mediaweek van Amsterdam FM op Radio Salto. Wat is me allemaal opgevallen deze week in de media? Ik ga het straks uitgebreid over Matthijs van Nieuwkerk hebben, want er is ook weer natuurlijk heel veel over te melden. Maar het ging deze week ook veel over de One Love Band. Die voetballers van de FIFA niet mogen dragen tijdens het WK. De afgelopen week zijn er veel statements gemaakt, onder andere door politici op de eretribune. Maar tijdens de wedstrijd Nederland-Senegal vorige week maakte LHBTI-verslaggeefster Alex Scott van de BBC een statement door zelf die band te dragen. Ik had er graag een fragment van laten horen, maar de BBC is heel streng met de rechten van WK-filmpjes. Dus het is in Nederland helaas nergens terug te vinden. Ik heb echt mijn best gedaan, maar ik kon geen goed fragment vinden. Behalve van mensen die dan met heel slecht geluid hun eigen tv hebben gefilmd. En Alex Scott was niet de enige, want ook Noah Vahlen, die namens SBS6 verslag doet in Qatar voor 19:30 en de Oranje Winter, die droeg de One Love band. En had hij het nu moeten doen.
Ik draag de band inderdaad wel. Ja, ik krijg daar natuurlijk geen gele kaart voor. Voor mij zijn er niet zoveel sancties aan verbonden. Het is ook naïef om te denken dat als ik hem draag, dat er iets van verandering in komt. Maar ik doe het waar het voor staat, tegen alle vormen van discriminatie. Want ik vind het een prachtig initiatief van de KNVB. Echt een heel goed idee. Maar in praktijk komt het nog niet echt tot werking. Ik denk dat als Virgil van Dijk het had gedaan, dat hij echt een statement had gemaakt. Ik snap ook wat Johan zegt. Het is ook heel erg lastig. Maar goed, hij had wel echt ballen gehad als hij het had gedaan. Natuurlijk.
Ja, en dat is natuurlijk even genoeg geweest. Want je kon als de spelers zo'n band zouden dragen, zouden ze een gele kaart krijgen. En dan doen ze het toch niet. En dan denk ik toch van, ja, het is toch bij voetbal juist de bedoeling dat je sowieso geen gele of rode kaart krijgt. Dus als je nou gewoon heel netjes speelt, dan kan je best die gele kaart incasseren volgens mij. Maar goed, ik heb ook geen verstand van voetbal. Afgelopen zaterdagochtend, daar heb ik wel verstand van, was het weer tijd voor het Groot Dictator Nederlandse Taal op Radio 1. Ik heb niet live meegeschreven, want ik zat bij mijn werk. Maar ik heb dat later die dag ingehaald. Ik heb niet gespiekt. En ik heb een hele nette score van slechts 7 fouten tijdens het dictee. Het gemiddelde van het team met de luisteraars van de taalstaat, dat was 7,5, dus ik zit daaronder. En de aanwezige prominenten, de BN'ers in de zaal, die hadden gemiddeld 15,75 fouten. De winnaar kwam uit het taalstaatteam en die had maar 1 fout gemaakt. Bij de prominenten wonnen schrijfster Karin Sietalsing en VVD-kamerlid Judith Thiele. Die hadden allebei maar 2 fouten gemaakt, heel knap. Maar Judith Thiele, die had wel 1 hele pijnlijke fout gemaakt. Dat uitgerekend, ja, dit wordt verkeerd geschreven.
Judith Thiele, van Kamerlid van de VVD. Ja. Gaat dit je zetel kosten?
Dat hoop ik niet. Maar ik bloos wel een beetje om mijn grote fout met Epicentrum. Ik zit namelijk in de parlementaire enquêtecommissie. Dus ik zou eigenlijk alles moeten weten. Ja. Hoe je al die aardbevingsgerelateerde termen schrijft. Maar die heb ik echt grandioos fout gemaakt.
Wat heb je dan geschreven?
Ja, Epicentrum. Ik heb er gewoon niet eens over nagedacht.
Je hebt er niet over nagedacht?
Nee, erg, hè?
Maar wij mogen toch van leden van de Tweede
dat
Kamer verwachten
nadenken.
Dat ze goed nadenken.
Ja.
Dat ze eerst nadenken voordat ze iets opschrijven.
Het punt is natuurlijk dat epische, dat voelt wel Gronings, maar toch heb ik het heel erg verkeerd opgeschreven.
Ja, ja. Ja. Zet je dat dan ook op Twitter?
Het is nu al op de radio.
Ja, maar Twitter verspreidt het over de hele wereld.
Ik zal dat doen, meneer Spits.
Ja, dat je dan in de parlementaire enquêtecommissie voor de aardbeving in Groningen zit, dat je dan het woord epicentrum verkeerd spelt. Nou goed. En dan wil ik het nog even hebben over de reclameblokken tijdens het WK. Want miljoenen mensen zitten deze dagen voor de tv en bedrijven betalen gigantische bedragen om rond de wedstrijden te mogen adverteren. Een paar weken geleden kwam via BNR al naar buiten dat veel bedrijven hun vingers niet durven te branden met reclamespotjes rond het WK. Ik moet even niezen. Sorry. Ik was bij de gigantische bedragen om te mogen adverteren. En een paar weken geleden bracht BNR al naar buiten dat veel bedrijven hun vingers niet durven te branden met reclamespotjes rond het WK. En ik besloot deze week de proef op de som te nemen. Ik heb geen enkele WK-wedstrijd gezien, maar ik heb wel 4 reclameblokken teruggekeken. Dat is echt waar. Het gaat dan om de blokken in de rust van Senegal-Nederland. Dat was afgelopen maandag om 17:45. Na de wedstrijd USA-Wales, dat was maandag om 22:00. In de rust van Nederland-Ecuador, vrijdag om 17:45. En na de wedstrijd Engeland-USA, vrijdag om 22:00. Ja, de reden dat ik voor deze blok heb gekozen is natuurlijk de wedstrijden van Oranje. Daar kijken de meeste mensen naar. Maar ik heb ook voor 2 late blokken gekozen vanwege de gokreclames. Want gokreclames mogen, net als reclames voor bijvoorbeeld alcohol, pas na 21:00 worden uitgezonden. Ja, en toen die online casino's net legaal waren, bleek dat 15% van de spotjes rond voetbalwedstrijden, bijvoorbeeld ook bij de Champions League of andere competities, dat die van gokbedrijven waren. Dus dat wilde ik ook even meenemen. Nou, ik heb de reclamespotjes opgedeeld in 6 categorieën, want er is een hoop waarmee je de afgelopen week kon adverteren. We hebben ten eerste de gewone reclamespotjes, gewoon van koop dit product of wij hebben een heel mooi product. Dan hadden we Black Friday, want dat was natuurlijk ook nog afgelopen week. Sinterklaas, kerst, voetbalinhakers en dus de gokreclames. Nou, in het eerste blok, in de rust van Senegal-Nederland, zijn 11 reclamespotjes uitgezonden. 7 daarvan zijn normale spotjes. 3 haakten in op Black Friday en slechts 1 spotje haakte in op het WK. En dat was dan ook al van een autobedrijf dat weer de officiële sponsor was van het WK. Nou, in het tweede blok, naar USA Wales, zijn er 13 spotjes uitgezonden. Daarvan waren er 11 gewoon, gewoon zoals je die elke dag ziet. 1 voetbalreclame, notabene van de FIFA zelf. En 1 online casino. Dus dat viel me eigenlijk echt nogal mee. Ook qua gokreclames. Dan kwamen we bij vrijdag. Toen zijn er in de rust van Nederland-Ecuador slechts 9 spotjes uitgezonden. Waarvan 3 gewone spotjes, was een kort reclameblok. 2 haakten in op Black Friday, terwijl het al bijna sluitingstijd was. Op dat moment. 3 spotjes haakten in op het voetbal. Waarvan 1 sponsor van het WK, 1 sponsor van de KNVB. En eentje voor de nieuwe FIFA voetbalgame. En er was om 17:15 toch een spotje dat ik bij de gokreclames heb ingedeeld. Het is een beetje een grijs gebied, maar het gaat om een gratis app waarin je poker kunt spelen. Ja, en dat is dan weer geen casino. En daarom is het blijkbaar toegestaan. Maar ik vond het wel een beetje gek om dat spotje op dat tijdstip te zien. En vrijdagavond na Engeland-USA zijn er 14 reclames uitgezonden. 9 normale, 3 Black Friday, 3 voetbal en 1 gokreclame. En dan kon je denken, als je dat snel bij elkaar optelt, dan kom je uit op 16 en niet op 14. Dat klopt, maar er is een bedrijf dat inhaakte op en Black Friday en het WK. En er was ook een gokreclame voor een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in voetbalwedstrijden. En die vallen dus onder beide categorieën. Nou, ik heb dit dus allemaal gezien en geturfd. Welke conclusies kan ik hier dan uittrekken? Nou, dat bedrijven echt inderdaad heel terughoudend zijn met WK-reclames. Zijn er echt heel weinig. Geen oranje polonaise, zeker niet op bouwplaatsen zoals andere jaren. De meeste reclames zijn, de meeste voetbalreclames zijn van sponsors van de FIFA of de KNVB. Er is ook geen enkele kerstreclame uitgezonden. Misschien nog een beetje te vroeg. Maar daar is ook geen enkele Sinterklaasreclame uitgezonden. Ik heb ze wel elders gezien de afgelopen weken. Maar eigenlijk ook maar van 1 bedrijf. En het is over een week al pakjesavond. Dus ik denk dat waarschijnlijk bedrijven zich toch niet meer durven te branden aan de kleur van een eventuele Piet. En ook het aantal gokreclames is veel minder dan verwacht, slechts gevreesd. Misschien is het ook wel omdat het natuurlijk allemaal redelijk jonge bedrijven zijn. De meeste dan in ieder geval. En die reclamezendtijd rond het WK is echt ongelooflijk duur. Ik heb gezien rond de WK-finale en rond Oranje. Daar heb je het al gauw over €40.000 per spotje. Dat is dus wat mij is opgevallen deze week in de media. Straks ga ik het uitgebreid hebben over Matthijs van Nieuwkerk. Maar eerst muziek. Dit zijn Beyoncé en Shakira. Beautiful Liar. Beyoncé en Shakira en Beautiful Liar in de Mediaweek van Amsterdam FM op Radio Salto. Ja, ook de afgelopen week ging het weer ongelooflijk veel over De Wereld Draait Door. En Matthijs van Nieuwkerk en Angel Tuur rond het programma. Ik ga je in ongeveer 10 minuten helemaal bijpraten over de gebeurtenissen van de afgelopen week. En we beginnen met een aantal reacties. Want Suzanne Kunseler, de mediadirecteur van BNNVARA, was afgelopen maandag te gast bij Nieuwsuur. Nieuwsuur had een aantal medewerkers ook gesproken die weer nieuwe verhalen vertelden over hoe het daar nou eigenlijk ging bij DWDD.
Ze zeggen dat er geen slechtere werkgever is dan BNNVARA.
Redacteuren zijn uitwisselbaar, het zijn nummertjes.
Alles moet op tijdelijke contracten zo goedkoop mogelijk.
Eén redacteur citeert de inmiddels vertrokken personeelsadviseur van de omroep.
Over Matthijs zei ze: hij is een veelkoppig monster waar ik af en toe een bak redacteuren in gooi, zodat hij die kan verslinden.
Eén persoon die tot begin dit jaar op de afdeling personeelszaken van BNNVARA werkte, zegt dat er heel weinig aandacht voor mensen was of voor iemands ontwikkeling.
Bij een programma als een dagelijkse talkshow worden de medewerkers gezien als poppetjes. Als iemand het niet goed doet of niet goed past binnen de werkcultuur, dan wordt deze gemakkelijk ingereld voor een ander. Er is geen tijd om iemand goed in te werken of te helpen ontwikkelen.
Er heerste een sfeer van: de Volkskrant krijgt dit toch nooit rond. Het ging alleen maar over damage control.
Ja, en in datzelfde item bood Suzanne Kunseler, dus de baas van BNNVARA, haar excuses aan en dronk ze aan op een extern onderzoek.
Ik hecht er ook aan om een diepgevoelde spijtbetuiging te doen. Nou, al die mensen, al die oud-collega's, ook collega's die nog steeds bij BNNVARA werken, die hier jarenlang soms de dupe van zijn geworden, die in angst hebben gewerkt, die ja, en met verdriet hebben moeten meemaken, die dat leed hebben moeten ervaren, dat is echt verschrikkelijk. Ik vind het echt niet normaal dat mensen in angst werken. Ik vind dat nu niet normaal, maar ik had dat destijds ook echt niet getolereerd.
Ja.
Wij vinden dat het sowieso niet onder vlag van BNNVARA kan, maar ook zeker niet onder de vlag van de NPO.
Ja, en dat heeft dat dan te maken, sorry dat ik u onderbreek, maar om het even scherp te krijgen, heeft dat te maken dat bij de NPO Frans Klein nog steeds een belangrijke rol speelt? Dat u daarover twijfelt?
Dat lijkt mij vanzelfsprekend.
Vindt u dan ook dat Frans Klein nog langer in dienst kan blijven?
Dat is natuurlijk aan Frederike Leeflang, de werkgever van Frans Klein, daar ga ik niet over.
Nou ja, maar die vindt dus dat Frans Klein het onderzoek niet moet leiden. Straks meer ook over dat onderzoek. Want dat onderzoek kwam er ook. Iemand die nog niet heeft gereageerd op het nieuws over DWDD is Claudia de Breij. En Claudia de Breij wisselde in het begin van het programma de presentatie nog af met Matthijs van Nieuwkerk. Ja, en Claudia de Breij zegt op Instagram dat ze niet gereduceerd wil worden tot een soundbite. En daarom gaat ze op haar eigen manier reageren op de zaak. En dat gaat ze doen in haar eigen oudejaarsconferentie. Een reactie die ik je ook niet wil onthouden is die van Fanny van der Rijt. Fanny maakt de podcast De Media Meiden. Die wordt gemaakt door twee dames die op de redacties van verschillende talkshows hebben gewerkt. En Fanny heeft ook gewerkt bij De Wereld Draait Door. En dit is wat zij erover te zeggen had.
Achter de schermen kon het er echt verschrikkelijk aan toe gaan. En ik zag kon, want het gebeurde natuurlijk niet elke dag. Maar het gebeurde wel heel erg vaak en op structurele basis.
Dat zie je volgens mij ook heel goed in het stuk. Het zijn niet losstaande incidenten.
Nee. En het enge was, je wist natuurlijk nooit wanneer het zou gaan gebeuren. Nee. Soms was de stemming 2 of 3 weken goed. Soms had je daarna een maand dat het achter elkaar elke keer niet goed was. En dan ineens weer een goede dag ertussen. Je was er altijd alert op dat de stemming kon omslaan.
Ja.
En ook zoals in dat stuk beschreven wordt, we scannen eigenlijk als redacteuren de hele tijd de stemming. Ja. En niet alleen van Matthijs van Nieuwkerk, maar ook van zijn onderdanen. Dus Duke Winia of de samenstellers.
Ja.
Iedereen reageerde op die angstcultuur.
Ja, het is ook heel heftig. En ze vertelt ook in die podcast nog verder ook over de werkdruk die daar echt ongelooflijk hoog is en eigenlijk gewoon hartstikke ongezond is. En dan hebben we nog de reacties van Matthijs van Nieuwkerk zelf. Afgelopen vrijdag lekte een eerste reactie van Matthijs van Nieuwkerk uit. Ik zeg een eerste en niet de eerste. Want het is niet de eerste reactie die naar de Volkskrant is gestuurd een week geleden. Deze reactie is toch van de versie daarvoor. En hierin schrijft Matthijs, ik citeer, dat we kennelijk toch niet iedereen een veilig en gerust gevoel hebben kunnen geven, heeft veel te maken met de scherpe scharen van de ambitie om elke dag de beste tv van het land te maken. Iets dat ik 15 jaar geprobeerd heb. En dan de suggestie dat ik iemand op zijn knieën zou hebben gedwongen en dat ik Parijs onveilig zou hebben gemaakt. Doe me een lol. Ik hoor veel bezem straatjes schoonvegen. Even voor de record, Tjuke Winia vroeg mij na haar afscheid bij DWDD om samen nieuwe programma's te gaan maken. En dat deden we. We maakten Moby Dick. En Cecile Koekoek vroeg mij of zij als eindredacteur mee kon naar mijn nieuwe zaterdagprogramma Matthijs gaat door. En appte mij na de laatste DWDD-uitzending. Het was een geweldig avontuur. Nogmaals dank daarvoor. Dat is toch wel iets anders dan het statement dat we in de Volkskrant hebben gelezen. Die eerste reactie had Matthijs voorgelegd aan Frans Klein en Frederike Leeflang, die hem op de middag voor de publicatie opzochten bij de opnames van de Top 2000 quiz. Zij hebben hem daar toen over geadviseerd. Stuurde vervolgens een nieuwe versie naar de Volkskrant en onder druk van BNNVARA kwam er toen nog weer een nieuwe, derde reactie. En dat is die in de Volkskrant terecht is gekomen, waarin hij ook voor het eerst het woord spijt in de mond neemt. Want dat was bij de eerste twee dus niet het geval. En ik vind dat toch wel opvallend, want blijkbaar is het die reactie dus beoordeeld door Frans Klein en Suzanne Kunstler. En die hebben gezegd van, nou ja, weet je, ik zou dat zinnetje even aanpassen. Maar dus nog steeds inderdaad over die mensen erbij trekken, die eindredacteuren. En dat doen we een lol en geen spijt betuigen. Ik vond het toch opvallend dat ze dat niet even hebben geadviseerd. Van joh, je moet even zeggen dat je het je spijt. Dat vind ik heel gek. Die eerste, even kijken, waar was ik toen? Oh ja, dat was toen dus bij de Top 2000 quiz. Dan gaan we naar het onderzoek, naar de cultuur bij DWDD, bij BNNVARA en uiteindelijk zelfs bij de hele NPO. Want de NPO kondigde vorige week maandag een extern en onafhankelijk onderzoek aan naar de gang van zaken bij De Wereld Draait Door en BNNVARA. De uitkomsten van het onderzoek zouden in het eerste kwartaal van 2023 worden verwacht. Matthijs van Nieuwkerk liet weten dat hij meewerkt aan het onderzoek als dat van hem wordt verwacht. Na aandringen van Suzanne Kunstler van BNNVARA, je hoorde het al in dat fragment van Nieuwsuur, stopt Frans Klein een dag later tijdelijk als directeur video bij de NPO. Frans Klein geeft niet in toen mensen bij hem klaagden over de gang van zaken bij De Wereld Draait Door toen hij nog directeur van de VARA was. De taken van Frans Klein worden waargenomen door NPO genremanager Remco van Leen en HR-manager Joanna Kedoren. In de dagen die volgen wordt het onderzoek steeds verder uitgebreid. Na meldingen bij Meldpunt Boris bleek dat dergelijke problemen ook speelden bij andere programma's van andere publieke omroepen en ook bij de radio. Het onderzoek wordt daarom nu NPO breed gemaakt en de uitkomst van het onderzoek die loopt wat vertraging op en die wordt nu verwacht in de eerste helft van 2023. Dus dat zou ook zomaar juni kunnen zijn. Veel mensen zien niet zitten dat de NPO de opdrachtgever is van het onderzoek naar de werkcultuur. Ook regeringscommissaris Mariette Hamer wil dat de NPO het onderzoek uitbesteedt. De NPO heeft nu een constructie bedacht waarin de raad van bestuur van de NPO wel de formele opdrachtgever is, maar dat het onderzoek zelf wordt gedaan door een externe commissie. Critici willen dat staatssecretaris Oesloe ingrijpt en het onderzoek bijvoorbeeld laat uitvoeren door het commissariaat voor de media. En vandaag werd nog bekend dat oud-minister Martin van Rijn die onderzoekscommissie gaat leiden. Hij wordt hierin bijgestaan ook weer door Mariette Hamer, die natuurlijk over alles doet rondom grensoverschrijdend gedrag. En dan hebben we nog de nasleep van het hele gebeuren. Wat is de afgelopen week allemaal weer gecanceld en aangepast? Nou, de NTR heeft besloten om de samenwerking met Matthijs van Nieuwkerk te stoppen. Dat betekent dat de Top 2000 quiz half december vervalt. En of de Top 2000 AgoGo nog doorgaat, is niet duidelijk. De NTR is aan het kijken of het programma misschien nog met een andere presentator door kan gaan. In de decemberprogrammering van de NPO stond Matthijs ook nog op oudjaarsavond ingepland op NPO 1. Maar volgens BNNVARA en de NPO waren er geen plannen voor een oudejaarsshow. Waarschijnlijk zou het gewoon om de Top 2000 AgoGo gaan. De directie van BNNVARA heeft alle mensen die sinds 2005 bij De Wereld Draait Door hebben gewerkt uitgenodigd voor een gesprek. Het zou gaan om ruim 300 mensen. En sinds het artikel van de Volkskrant ziet Meldpunt Morris weer een piek in het aantal meldingen over grensoverschrijdend gedrag. De meldingen gaan niet specifiek over de situatie bij De Wereld Draait Door, maar wel over vergelijkbare situaties waardoor het nieuws de melders triggert. Ook bij de Volkskrant hebben zich naar aanleiding van hun artikel veel mensen gemeld die hun verhaal willen doen. Dat zijn medewerkers van De Wereld Draait Door, maar ook mensen die elders in de media werken of zelfs in andere sectoren. Maar ook zeggen, ik heb zo'n tyrannieke baas. De ondernemingsraad van BNNVARA kende de geruchten van de onveilige werkcultuur bij DWDD. Dat vertelde voorzitter Johan Reijnen afgelopen week bij het Oog op Morgen. Omdat het om geruchten ging, kon de ondernemingsraad niet ingrijpen. Na de onthullingen van de Volkskrant hebben zeker 200 mensen hun lidmaatschap van BNNVARA opgezegd. Dat is een tussenstand van afgelopen woensdag. Mogelijk zijn het er inmiddels nog meer. En er dook deze week ook nog een pijnlijk filmpje op uit het programma College Tour. 10 jaar geleden was Matthijs van Nieuwkerk daar te gast. Eigenlijk een beetje in de heftigste periode qua werkcultuur. En toen stelde Twan Huis hem deze vraag.
Wat is de ergste ervaring ooit waarna je dacht van nou, ik stop er nu mee?
Iemand die voor je neus staat, neus aan neus bijna, met een soort glazige blik en die je helemaal uitscheldt. Dat je de grootste lul in een programma, een zak voor alle klozen dat. En het gaat maar door. Dat vind ik heel vervelend.
Ja, hij vindt dat heel vervelend. Nou, het is wel een beetje een... ja, hoe zeg je dat? Het is wel een beetje een paradox. Zometeen media nieuws. En we gaan ook nog een genomineerde bekendmaken voor het Media Moment van 2022. Na Alizé. Dit is moi, Lolita. Lolita in de Medeweek op Radio Salto. We gaan naar het medienieuws van deze week en we beginnen met nieuws over The Voice of Holland. Het OM heeft besloten om regisseur Martijn N. niet te vervolgen voor seksueel grensoverschrijdend gedrag bij de talentenjacht. Er is onvoldoende bewijs. Er waren 2 aangiftes gedaan vanwege een onzedelijke betasting en een zoen op de mond. Het OM heeft aan advocaat Sebas Dijkstra laten weten dat ze niet twijfelen aan het verhaal van de aangeefsters, maar dat het niet genoeg is om er een rechtszaak van te maken. De onderzoeken naar het grensoverschrijdende gedrag zaterdag van Marco Borsato, Ali B. en Jeroen Rietbergen lopen nog. De uitkomsten daarvan worden niet eerder dan volgend jaar verwacht. De NPO verwacht in de eerste helft van december een besluit te nemen over een eventuele tweede sanctie voor Ongehoord Nederland. De NPO wil eerst een uitgebreide reactie van de omroepen oordelen. De omroep hangt de sanctie boven het hoofd omdat ze niet zouden willen samenwerken met andere omroepen. Een journalist is gisteren in Shanghai gearresteerd toen hij verslag deed van een lockdownprotest. Het gaat om een journalist van de BBC. Hij is door de politie geschopt en geslagen. Een paar uur later is hij vrijgelaten. De BBC is woedend en heeft fel protest ingediend bij de Chinese overheid. Het enige wat de Chinese overheid heeft laten weten is dat hij uit voorzorg zou zijn gearresteerd om te voorkomen dat hij corona zou oplopen. De BBC gelooft daar niks van. Ranking the Stars keert niet meer terug bij BNNVARA. Dat heeft de omroep besloten. Het zal dus ook niet meer met een andere presentator dan Paul de Leeuw te zien zijn, schrijven zij in de verklaring. Wel mag Paul de Leeuw Ranking the Stars maken bij een andere omroep als daar interesse voor is. Het is niet geheel onverwacht gezien de omroep nu zo onder vuur ligt vanwege de Wereld Draait Door. De Nederlandse serie Kabam heeft een Emmy gewonnen. De kinderserie was genomineerd in de categorie Kids Live Action. In Kabam vertellen kinderen over hun angsten. En The Passion komt volgend jaar vanuit Harlingen. Na 3 corona-edities mag er op 6 april 2023 ook weer publiek bij aanwezig zijn. Het thema is nog niet bekend en de cast wordt begin volgend jaar bekendgemaakt. Dan nog nieuws dat net is binnengekomen om 4 uur. Want de verdeling van de FM-vergunningen is van start gegaan. En er zijn regels zijn nu bekendgemaakt. Want per mediabedrijf kan er maximaal op 3 landelijke commerciële FM-vergunningen geboden worden. Nou, Talpa heeft nu dus 4. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bekendgemaakt. Om middernacht start de procedure van de veiling met een internetconsultatie. En het doel daarvan is om de betrokken partijen en het publiek te informeren en hen de mogelijkheid te bieden actief mee te denken over de besluiten. De veiling zelf vindt pas in september 2023 plaats. Er zijn 9 vergunningen te verdelen voor de FM-frequenties. 2 daarvan zijn bestemd voor een commerciële nieuwszender en eentje voor een zender die voornamelijk Nederlandstalige muziek draait. Om te zorgen dat er ook ruimte is voor muziek van eigen bodem. De vergunningen zijn dan 12 jaar geldig en lopen dan dus tot 2035. En volgens Mickey Adriaans, de minister, is dat op deze manier ook een kans voor nieuwkomers om een plekje in het commerciële bestel te krijgen. Dan ander nieuws. Marjan Berk stopt na 40 jaar met haar column in het AD. Ze schrijft in haar eigen column: na ruim 40 jaar heeft de krant behoefte aan vernieuwing. U heeft hierna nog 2 columns te gaan en dan hou ik ermee op. De 90-jarige columniste blijft toch wel columns schrijven voor haar website en haar Facebookpagina. NH Media is verhuisd van Amsterdam naar Hilversum. De regionale radio- en tv-zender heeft intrek genomen in het voormalige AKN-gebouw, waar bijvoorbeeld ook de KRO-NCRV is gevestigd. NH en AT5 moeten weg uit hun pand in Slotervaart, omdat het gebied wordt herontwikkeld. AT5 gaat dus ook verhuizen. Zij trekken volgend jaar in de OMA, waar wij ooit nog hebben gezeten met Amsterdam FM. Mark van der Linden is afgelopen maandag getroffen door een herseninfarct. Dat laat de royalty-verslaggever weten op Instagram. Hij is opgenomen in het VU-ziekenhuis en schrijft dat hij in goede handen is. Ik denk dat het goed is dat een goed teken is dat hij kan typen. Dat betekent in ieder geval dat hij zijn vingers kan bewegen en dat zijn taalvaardigheid ook niet is aangetast. Dan weer ander nieuws. Gisteren won Marokko van België op het WK. Niet alleen in Nederland gingen Marokkaanse jongeren na de overwinning de straat op om te vieren, maar ook om te rellen. Ook in België gebeurde dat. Een verslaggever van het Vlaamse VTM Nieuws moest zijn live verslag in Antwerpen daarom afbreken.
Ja, we proberen ook live te gaan met collega Rob van Herk in Borgerhout. Rob, het is daar blijkbaar nogal uit de hand aan het lopen. Ja, wat maak je daar allemaal mee? Heel wat zie ik daar.
Ja, zoals je kan zien, Katrien, is de sfeer op dit moment nog heel grimmig. Er wordt duidelijk geslagen. En heel agressief. We krijgen hier kloppen terwijl we gewoon live in het nieuws aan het gaan zijn. Ik denk dat we beter hier even stoppen.
Ja, we ronden af, want het is daar absoluut niet veilig voor je, Rob. Dankjewel.
Een deel van de Tweede Kamer wil dat er meer geld wordt uitgetrokken om tv-programma's toegankelijker te maken voor blinden en slechtzienden. Ze zouden bijvoorbeeld geïnvesteerd moeten worden in audiodescriptie en moeten programma's van regionale omroepen ondertiteld gaan worden. Lucille Werner van de CDA diende de motie in en krijgt in ieder geval steun van de VVD, GroenLinks en de ChristenUnie. De NPO heeft de programmering voor de maand januari bekendgemaakt. Zaken die opvallen zijn de verhuizingen van programma's naar andere zenders. Zo gaan Kassa en Opsporing Verzocht in het nieuwe jaar van NPO 1 naar NPO 2... en de keuringsdienstverwaarde van NPO 3 naar NPO 1. Verder begint op 1 januari de nieuwe dramaserie De Stamhouder en starten er nieuwe seizoenen van Wie is de Mol, Ik Vertrek, Dream School, Spoorloos, Galit en Safie en De Avondshow met Arjen Lubach. Ook pijnlijk, in het programma-schema stond vanaf 28 januari ook nog Matthijs gaat door. Dat hebben ze dus niet uitgehaald. En dat schemaatje komt altijd op een bepaalde dag in de maand. En hij was dit keer later en ik dacht van, oh ja, tuurlijk, want ze moeten nog allemaal aanpassen met Matthijs van Nieuwkerk en zo. Maar stond er nog gewoon in. Op 3 januari begint dus een nieuw seizoen van Dream School. Ik zei het net al, een aantal gastdocenten is inmiddels ook bekend. Onder andere Najib Omhali, Glenn Faria en Edson da Graça zullen les gaan geven aan jongeren die in het gewone onderwijs zijn vastgelopen. Ook de gasten van het programma Wintergasten zijn bekend. Janine Albring gaat van 2 tot 4 januari 3 internationale gasten interviewen. De gasten zijn de Britse biologe en antropologe Jane Goodall, de Frans-Marokkaanse schrijfster Leila Slimani en hersenchirurg Henry Marsh. Er zijn weer nieuwe luistercijfers. Radio 2 heeft Q Music ingehaald en is weer de grootste zender van Nederland met een marktaandeel van 12,2%. Op gepaste afstand staat Radio 10 op de derde plaats en ook een opvallende stijging van 3FM. De radiozender heeft een marktaandeel van 2,6% en dat is het hoogste in 3 jaar. Ook is de weekendprogrammering van 3FM nu rond. Mark van der Molen gaat 's middags een programma maken samen met Mai Verbij. En Ramon Verkoeien krijgt een plekje in de ochtend. Allebei in het weekend dus. En beide programma's zijn vanaf 7 januari te horen. Het zou maar kunnen dat Promenade terugkeert op de buis. Diederik Ebbingen vertelde vorige week in het programma Isola Dibo dat hij spijt had dat hij met het programma was gestopt. De NTR is geïnteresseerd en voert momenteel gesprekken met Ebbingen over een eventuele terugkeer. Ongehoord Nederland mag in 2023 doorgaan met het programma Ongehoord Nieuws. De NPO heeft 70 nieuwe afleveringen van het programma toegezegd. Het programma, dat 2 keer per week tussen de middag op NPO 1 is te zien, veroorzaakt regelmatig ophef door het verspreiden van desinformatie en complottheorieën. En we blijven bij Ongehoord Nederland, want Arnold Karskus wil via de rechter proberen af te dwingen dat zijn omroep in 2023 het Zwarte Pietersjournaal mag uitzenden. De NPO heeft het programmaverzoek eerder afgewezen, omdat sinds 2019 het beleid is dat er alleen roetveegpieten bij de NPO te zien zijn. Ongehoord Nederland heeft een pro forma bezwaarschrift ingediend, waarin ze aanvoeren dat het behoud van de Nederlandse cultuur een van de kernwaarden van hun omroep is. De VRT heeft een omstreden transformatieplan goedgekeurd. Door de reorganisatie zullen daar 68 mensen hun baan verliezen. De Vlaamse publieke omroep moet bezuinigen en daarom wordt de productie van sommige tv-programma's en series uitbesteed aan externe partijen. De medewerkers van de VRT zijn fel tegen de plannen en hebben de afgelopen maanden 2 keer gestaakt. De reality-serie Goud Zuid, die afgelopen vrijdag op SBS6 van start had moeten gaan, wordt uitgesteld tot het voorjaar. Daarnaast zal de serie niet op SBS6, maar op Net5 worden uitgezonden. Volgens Talpa is het programma uitgesteld vanwege de optimalisatie van de programmering. Volgens kijkcijferexpert Tina Nijnkamp is het programma waarschijnlijk niet wat ervan werd verwacht en moet het terug naar de montagetafel. Ouderwetse lineaire televisie is nog steeds populairder dan streamen. Dat heeft Stichting Kijkonderzoek laten weten aan nu.nl. Streamingdiensten als Netflix en Videoland publiceren geen kijkcijfers. Dus precieze cijfers worden ook niet genoemd. Maar Netflix is volgens de woordvoerder in ieder geval kleiner dan de belangrijkste zenders van de NPO, RTL en Talpa. De deelnemers van het nieuwe seizoen van Wie is de Mol zijn bekend. Onder andere Daniel Verlaan, Soy Kroon, Fraukje de Bot, Ranomi Kromowidjojo en Jurre Geluk doen mee. De kandidaten werden op cryptische wijze onthuld. Op 5 plekken in Nederland verschenen afgelopen zaterdag geheimzinnige kisten waar moloten opdrachten moesten doen om de informatie te krijgen wie er meededen. En ook werd er onthuld dat Wie is de Mol is opgenomen in Zuid-Afrika. Het 23e seizoen van Wie is de Mol begint op 7 januari. Omroep Max heeft een boete van het commissariaat voor de media gekregen van €15.000. In meerdere afleveringen van het programma Kook mee met Max wordt de merknaam van de pannen die worden gebruikt te nadrukkelijk in beeld gebracht. Het is niet duidelijk of Max bezwaar aantekent tegen de boete. Er gaan bij het Songfestival vanaf volgend jaar andere regels gelden voor de puntentelling. De jury geeft geen punten meer in de halve finale, dus het publiek bepaalt als enige wie er naar de finale mogen. Daarnaast mogen kijkers uit landen die niet meedoen met het Songfestival ook gaan stemmen. En al die overige landen geven als één geheel 12 punten. Er is dit jaar weer publiek welkom in het Top 2000 Café. Dat werd vandaag bekend. Voor het eerst kunnen er ook de hele nacht mensen langskomen bij de uitzendingen Beeld en Geluid. Voor corona mochten bezoekers een half uurtje in het café zijn en was het 's nachts dicht voor de schoonmaak. Nu mogen bezoekers er 50 minuten per uur zijn en daarna wordt er dan 10 minuten schoongemaakt. Afgelopen voorjaar stopte Ron Vreese als politiek duider bij het NOS-journaal. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, want vanaf december gaat hij het politieke programma Spuigasten presenteren bij lokale omroep Den Haag FM. In dit programma bespreekt hij de lokale politiek in Den Haag. Erre Milene wordt de vaste nieuwslezer in de middagshow van Frank Daanen op Radio 538. Ze volgt Jo van Egmond op, die eerder op de middag het nieuws gaat verzorgen. Erre Milene is vooral bekend van het programma Lachen om Home-video's op SBS6 en viel al eens in als nieuwslezer voor Koen en Sander. Het satirische programma Plakshot krijgt de vierde seizoen. Dat maakte Roel Maanderink vrijdag in de uitzending bekend. Het nieuwe seizoen zal komend voorjaar te zien zijn. Sky Radio is vanaf vandaag weer de Christmas Station. De komende vier weken zal de zender alleen nog maar kerstmuziek draaien. De aftrap werd vandaag verzorgd door de Backstreet Boys, die dit jaar een kerstalbum uitbrengen. En tot slot was er nog een grilletje tussen de VVD en de NPO. De VVD had voor morgenmiddag zendtijd voor politieke partijen toegewezen gekregen, vlak na de wedstrijd Nederland-Qatar. Dat tijdslot was anderhalf jaar geleden al toegewezen. Twee weken geleden kreeg de VVD echter een mailtje met daarin een kennisgeving dat hun spotje verviel, omdat op dat tijdstip de wedstrijd nog bezig is. De campagnemanager van de VVD is verbolgen en zegt dat de NPO kiest voor het groot kapitaal omdat ze in die zendtijd heel duur reclame willen verkopen. Terwijl toch ze zeggen dat dat de VVD zou aanspreken. De VVD en de NPO zijn er inmiddels samen uitgekomen. Hun zendtijd voor politieke partijen is nu verplaatst naar een plek tussen de voorbeschouwing en de aftrap van de wedstrijd van het Nederlands elftal. Daar kijken iets minder mensen naar, maar waarschijnlijk alsnog een paar miljoen. Zometeen gaan we de nieuwe genomineerden voor het mediamoment van het jaar bekendmaken. En ook, laten we het ook niet vergeten, wat er komende week allemaal in de media gebeurt. Na Timbaland en Carrie Hilson, dit is The Way I Are. En D.O.I. doet ook nog mee.
I rent a room in the house. Listen, baby girl, I ain't got a motorboat, but I can float your boat. So listen, baby girl, once you get a dose of dope, you gon' want some more. So listen, baby girl, when I make it, I want you there. I want you there, yeah.
Timbaland, Carrie Hilson en D.O.E. The Way I Are in de Mediaweek van Amsterdam FM op Radio Salto. Het eind van het jaar komt steeds dichterbij en ook dit jaar ga ik weer op zoek naar het mediamoment van het jaar 2022. De komende weken nomineer ik elke aflevering een moment uit de media dat toonaangevend, bijzonder, ontroerend, grappig was. En in het mediajaar, ons jaaroverzicht op 31 december, maak ik dan de winnaar bekend. En om je een beeld te geven, in 2020 won het briefje van Bruins. Dat was het moment waarop live op tv de eerste coronabesmetting in Nederland bekend werd gemaakt. En in 2021 won het Eurovisie Songfestival in Rotterdam, omdat die hele show zo goed in elkaar zat. De komende weken ga ik dus elke week een mediamoment nomineren en je kunt zelf ook suggesties aandragen. Dat kun je doen door een mailtje te sturen. Dat kan dan naar mediaweek@amsterdammefan.nl. En het mag van alles zijn, hè. Een tv-moment, een heel programma, een radioprogramma mag ook. Een blooper, een bijzonder sportmoment. Alles is welkom. Mediaweek@amsterdammefan.nl. In de uitzending van 19 december wordt de vijfde en laatste genomineerde bekendgemaakt. En gaan op amsterdammefan.nl de stembussen open. Je kunt dan tot en met vrijdag 30 december stemmen. En op Oudjaarsdag hoor je wie er heeft gewonnen. Vorige week maakte ik de eerste genomineerde bekend. Dat was Boos over The Voice of Holland. Die kon ook niet ontbreken natuurlijk. En het tweede mediamoment dat is genomineerd is wat recenter. Een maand geleden was klimaatactivist Jelle de Graaf van Extinction Rebellion namelijk de gast bij Jinek om te praten over het besmeuren van kunst als protest voor het klimaat. Tijdens het gesprek klom hij op de talkshowtafel en lijmde hij zich vast. Tijdens de reclame werd hij ook weer met lichte dwang van de tafel afgehaald.
Wat ga je zien? Oh. Kijk uit.
Hij gaat zich vastlijmen.
Oh, dat is je. Twee componenten lijm.
Ik zit hier vast.
In een live programma.
Ik zit hier vast in een live programma. En ik ga het hier hebben over de klimaat- en ecologische crisis. Jullie kunnen niet mij op deze manier loshalen. Dit is gevaarlijk. Jullie kunnen me hier schade bij doen. Jij bent hier, Frank. Dit gaat niet helpen. Dit gaat niet helpen. Dit kan niet. Dit gaat niet helpen. Kunnen jullie dit alsjeblieft filmen? Mijn veiligheid staat op het spel.
Ik zou zeggen, jongens, ik laat hem hier zachtjes zakken. Dan gaat hij vanzelf naar beneden.
Ik zit vastgelijmd. Kanker.
Hey, rustig.
Nee, ik val niemand aan, man. Ik trek mijn hand eraf. Ik doe helemaal niks. Ik val jullie niet aan, rustig maar. Ik verzet me niet.
We gaan nu gewoon opstaan.
Rustig maar. Ik verzet me niet. Ik doe niks. Je hoeft het niet te doen. Ik verzet me niet.
Ja, aan de ene kant was het sprangmakend moment. Aan de andere kant was het ook gewoon hilarisch. Dus de tweede genomineerde voor het mediemoment van 2022 is de klimaatplakker. En je hoorde overigens boven Erven Doris. Dat kwam omdat Jinek corona had. Volgende week nominatie nummer 3. En zometeen gaan we nog even de agenda voor de komende week doornemen. Wat gebeurt er allemaal in de komende mediaweek? Je hoort het na Gwen Stefani en Aiken. Dit is The Sweet Escape.
I know I've been a real bad girl. I tried, I tried, I tried.
Stefani, de Sweet Escape. In de mediaweek van Amsterdam FM op Radio Salto. En we gaan nog even vooruitkijken naar de komende mediaweek. Want vanavond kun je op NPO 2 kijken naar een andere tijdenspecial getiteld Lekkende Tenten. Deze aflevering gaat over de asielcrisis in Nederland in de jaren 90 tijdens de Joegoslavië-oorlog. Op NPO 2 kun je vanavond ook kijken naar de tweedok Ga terug en haal het. Hierin onderzoekt Clarice Gargert of de Black Lives Matter protesten van 2020... voor een kantelpunt hebben gezorgd in de strijd voor gelijkheid tegen racisme. En ook begint op NPO 2 vanavond een nieuwe reeks van het programma Lazarus van de EO... waarin Marleen Stelling samen met een bekende Nederlander zoekt naar inspiratie, herkenning en troost. Morgen om 4 uur speelt het Nederlands elftal hun laatste groepswedstrijd op het WK tegen gastland Qatar. De belangrijkste vraag zal niet eens zijn of Nederland wint of verliest, maar of sportminister Connie Helder in het stadion een statement gaat maken door bijvoorbeeld een One Love band te dragen. Komende week wordt hoe dan ook een zware week voor voetbalhaters zoals ik, want vanaf morgen tot en met vrijdag worden er op veel momenten 2 WK-wedstrijden tegelijk gespeeld, waardoor er gelijktijdig voetbal is op NPO 1 en 2 of 3. Morgenavond kun je op NPO 2 nog wel kijken naar het programma Ongeschreven Regels. In 4 korte afleveringen zoeken jonge makers naar ongeschreven regels die misschien wel de prullenbak in moeten. Voor wie je uit de kast moet komen bijvoorbeeld. Of hoe je je gedraagt op donkere verlaten plekken op straat. Woensdag kun je op NPO 2 kijken naar een special van Pointer genaamd Vieze Pensioenen. Hierin wordt uitgezocht waarom de grootste pensioenfondsen van Nederland nog steeds beleggen in fossiele grondstoffen als olie, steenkool en gas. Donderdag is er weer een tweedok op NPO 2, Beste Meneer Boutersen. De Surinaamse filmmaakster Ananta Kemraj laat in deze documentaire voor- en tegenstanders van de omstreden oud-president Desi Boutersen met elkaar in gesprek gaan. Donderdag begint ook de stemweek voor de top 2000. Tot en met 7 december kan er dan weer worden gestemd op de lijst. Radio 2 gaat tijdens de stemweek na 2 jaar corona ook weer met een speciale stembus het land in. Zaterdag kun je op SBS6 kijken naar de documentaire serie K3 1 jaar later. Het afgelopen jaar is de nieuwe K3-formatie van Hanne, Marten en Julia gevolgd door de camera's. En de serie wordt op het kindvriendelijke tijdstip van 1 uur 's middags uitgezonden. Afhankelijk van of Nederland zich morgen weet te plaatsen en of ze eerste of tweede in de pool worden, zal Oranje dit weekend de 8e finale op het WK gaan spelen. Als Nederland de poolfase wint, spelen ze zaterdagmiddag om 4 uur. En als ze tweede worden in de pool, spelen ze op zondagavond om 8 uur de 8e finale. Nationaal op NPO 3, waarin het duidelijk moet worden of Pakjesavond dit jaar wel door kan gaan. Op zondag en maandag wordt er een jaaroverzicht uitgezonden. Zondagavond kun je op NPO 3 kijken naar een nieuw seizoen van De Gevaarlijkste Wegen van de Wereld. 8 BN'er-koppels maken een roadtrip door onherbergzame gebieden, waaronder Diederik Gommers met Emma Wortelboer en Bilal Wahib met Gwen van Poorten. Zondag is er ook een speciale aflevering van de Keuringsdienst van Waarde te zien op NPO 3, want er lopen in deze tijd heel veel hulp-Sinterklaassen rond, maar waar is hun baard eigenlijk van gemaakt? En er is dit jaar erg weinig aandacht voor Sinterklaas op tv. Misschien komt het door het WK, misschien komt het door de Pieter-discussie, maar er wordt zowaar een Sinterklaasfilm uitgezonden dit jaar. Maandagmiddag 5 december kun je om 1 uur terecht op RTL 4 voor de film Waar is Sinterklaas? En daarmee zijn we aan het eind gekomen van de Mediaweek van maandag 28 november 2022. Meer informatie en fragmenten vind je op amsterdammefan.nl. Daar kan je ook alle genomineerde mediamomenten terugvinden. Volgende week zijn we er weer om 4 uur op Radio Salto. Ik zeg tot de volgende Mediaweek.